Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is Weer een Dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Ja, goedemorgen Marcel.
Goedemorgen Gijs.
Ja, ik moet zeggen, ik heb een heerlijke nacht gehad. Ik ben wat vroeger naar huis gegaan, want ja, ik heb die wolstende menigte daar achter gelaten.
De familie van Beckel.
Och,
jongen. Ja. Ja, ik heb nog te maken gehad met...
Jij was daar nog toen ik wegging.
Ik moet wachten op mijn vervoer en op zeker met die familie van Beckhoven. Helemaal los. En dan denk je dus, Lia is schuins marcheerde, want die zat vooraf al van de worstenbrood en snoep en van de biertjes. En weg. Maar het was Erna van Beckhoven, de 3 jaar oudere zus. Die was
10 jaar jonger.
Oh, 10 jaar, is die 10 jaar jonger? Oh, ze zei tegen mij 3 jaar ouder. Nou, ze zal het qua leeftijd niet meer zo nauw nemen. Maar die ging van, och, en is hier nog bier? En is het toch lekker hier? Want deed ons Lia het goed? Hè? Deed ons Lia het goed? Ik zei, nou Erna, we waren zelf ook best...
Aanwezig.
Ja. Zo slecht. Nee, maar ons Lia, ik heb er nog nooit zo ontspannen gezien. Dan ben ik het. Met die broer, een beroemde
gitarist.
Ja, die heeft met de grote de aarde nog gespeeld. Die Absoluut. Was er ook bij.
Ja.
En nog een neef van Beckhoven.
Ja, de hele Brabantse familie van Beckhoven.
En nog een andere zus van Beckhoven.
Maar je had het al gezegd, hè? Bij de redactievergaderingen deze week. We komen natuurlijk elke dag even bij elkaar om medianieuws door te nemen. En jij hebt gezegd, reken erop, Lier van Beckhoven. Dat is een Brabantse. Ja. Die heeft een Brabantse familie. Die is niet vaak in Nederland, want ze woont in Engeland. Als die in Nederland is, gaat die hele familie klontert zich om haar heen. En die krijg je daar niet meer weg.
Dat is Brabantse. Dat is achterdeur open. En achterdeur open betekent, nou, de goddelijk als een sliert achteraan.
Ja.
En als je naar de grote Amsterdam gaat voor een televisieoptreden, ons Lia,
ja.
Dan gaan wij toch zeker de duim opsteken. En dan zullen ze daar geen worstenbrood hebben. Dan zullen wij geen bier hebben. En dan gaan wij een Brabants feestje bouwen. Maar ik vond het heel vreemd om in dat Kille de Smet om in één keer die muziek van Guus Meeuwis te horen. En die Polonaise. En wij zijn Beckhovers. Beckhover, Beckhover. En we zingen we dit. En we zingen we daar. Ons Lia van La Trulala, Lia Trulala. En ik dacht wel van...
En ze die, komt uit dat dorp, ze komen uit het dorpje waar de Jamin ook vandaan komt, hè?
Ja, Dongen.
Ja.
De Jamin en de Raak op een zeker moment, naarmate de avond voordat kwam alles er vandaan.
Ja.
En, nou, zeker Lier van Beckhoven. Ik vond het miraculeus hoe we ons door deze uitzending hebben geslagen. Want...
Ja, want je voelt je eigenlijk ineens een soort gast op je eigen feestje. Hè? Dat is wel heel raar, want meestal zijn wij de gastheren. Je stelt je voor aan de mensen, je stelt ze gerust.
Ja.
Je zegt van, voel je niet beschroomd om ook af en toe wat te zeggen, om een beetje mee te doen aan het programma. Het gaat natuurlijk om ons, maar jullie zijn er ook niet voor niks bij gekomen. Maar ja, ineens, eigenlijk deden we er niet meer toe toen
we waren. Ik heb ook mijn excuus aangeboden aan Tim de Wit. Ik zeg, Tim jongen, sorry, je bent er... amper aan te pas gekomen, want die familie van Beckhoven. Achter je familie van Beckhoven, naast je Lia.
Ja.
En die grijpt een moment met de statistieken. En Tim begreep het allemaal wel. Hij zegt, ik kom er met Mediastorm ook. Met Lara Billy.
Ja.
Die zit eigenlijk ook alle airtime van me af te plukken. Ik
ben wat want genet. Bij Mediastorm is daar wisselen de presentatoren elkaar af. En Tim wordt momenteel helemaal overvleugeld door Lara Billy.
Ja.
Tim is natuurlijk een vakman puur zang. En die laat zich normaal de kaas niet van het brood eten. Maar als je tegenover iemand als Lara Billy Rensen komt te zitten...
Ah, een geweldige radiostem natuurlijk. Ja. Hele generaties heeft ze meegezogen. En die staat, ja, die snapt het wel.
Ja.
Die staat dat programma aan te moedigen op Instagram. Die staat de jong leer, hè, Lara Billy.
Ja.
Ik wist niet dat hij het in zich had, maar het gebeurt.
Ja.
En Tim, die, ja, dat is toch een beetje, jongen, die moet het dan, ja, dan zit hij bij ons ook weer op de verkeerde vleugel. Want naast Lia van Beckhoven.
Lia van Beckhoven.
Lia van Beckhoven, die een hele aparte strategie heeft als Engeland-correspondent.
Ja, dat bleek.
Niet in Engeland zijn.
Nee.
Ze zei tegen mij, je bent wel gek als je er gaat zitten, zoals Tim. Ik zei, wat dan, Lia? Nou, dan zit ik in Utrecht en dan hoor ik daar, dan ga ik daar gewoon commentariëren. En het liefst werk ik voor de EO, want die betalen meteen, hè? boter bij de vis. En als het echt het span op de wagen is, nou, dan ga ik er even naar Londen, dan ga ik voor mijn woning staan, neem eens daar een shot. En dan zit ik s'avonds weer bij Pauw, of het bestaat er niet meer. Nou, dan zit ik bij die andere, bij die oplaad of wat dan ook. Ik ga wel zitten kakelen. Als de rekening maar betaald wordt, kijk verder geen televisie, kijk alleen naar mezelf. Ha, ha, ha. En ontstaat van die Erna.
Wat een vakvrouw, hè?
Geweldig.
Ja, Erna erbij. Ja.
Wat zou die Erna eigenlijk doen in het dagelijks leven? Ik heb geen idee.
Nee, weet ik ook niet, maar dat kan alles zijn. Dat kan echt alles zijn. Dat kan van basisschooljuf tot CEO van een grote onderneming. Ik zie haar tot alles in staat.
Ik ook. En ze zou ook zo correspondent kunnen zijn van Duitsland of Frankrijk.
Maar ze heeft ook al meerdere keren voor Lia ingevallen. Hè? Want ze lijken sprekend op elkaar als twee druppels water. Ja. Ze vertelt ook als Lia dan de trein gemist heeft of de boot of de vliegtuig. Nou, en dan springt Erna in. Dat is geen enkel probleem. Nee, dat merkt niemand.
Nee, dat merk je ook niet, want ze kakelen maar raken.
Ja.
Ik zeg, Lia, hoe weet je dat allemaal, dat die Britten zo vies zijn? Zegt, ik schud gewoon uit de mouw. Ik weet niet of het waar is. Ik zeg dat gewoon, omdat ik Lia van Beckhoven ben. Ja. En zo, ja.
Ja, maar wat een uitzending was het al met al, hè? Ja, ik heb als een kip naar het onweer heb ik er naar zitten kijken. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik een bijdrage heb gehad. Je gooit dat balletje op en vervolgens gaat die van Beckhoven ermee aan de haal. Tim de Wit erachteraan.
En wij dan, ik zat erbij en keken naar. Ik zat in het eerste kwartier, ik denk dat ik geen zinnig woord heb gezegd. Behalve dat iets stom was, iets gebruikelijk. Oh, stom dit, stom dat. Ik wist verder ook niks te verzinnen. Ik ben geen van Beckhoven wat dat betreft.
Nee.
Ja. Nee. Maar goed. Pas na een half uurtje bij het briefje van Marcel dacht ik, nou.
Nu heb ik mijn momentje.
Nou mag ik even uitpraten van Beckhoven. Nou mag ik, het is mijn briefje. Jij weet niet wat erop staat. Want voor alles had zijn mening klaar. En die Tim de Wit die begon uit zichzelf, uit pure nood denk ik, een meelees te doen. Heb je dat ook meegekregen of niet? Ik begon gewoon over een heel filmpje vol te praten. En ik zie dit en ik zie dat. Ik dacht, je moet je mond houden. Je hebt je mediastorm, maar je bent hier niet bij mediastorm.
Ja, maar dat is even een vakterm. Meelezen, dat is een filmpje waar jij dan, zou ik zeggen, live commentaar bij geeft. Ja, en sommige gasten hebben de neiging om dan eigenlijk dat moment te pakken en dan zelf allemaal dingen te gaan zeggen. En dan word je altijd heel onrustig van.
Dan word ik heel onrustig van, ja. Dat zit niet in mijn voorbereiding. Dat past niet meer bij in de kop. Ja, juist, zo werkt het dan.
Ja. Marcel, voordat we verder gaan, moeten we even nog een kleine mededeling. Ja. Dat moment wou ik hier pakken. Het water staat ons een heel klein beetje aan de lippen. Hè? En Marcel, vertel even wat er bij jou thuis allemaal aan de hand is.
Nou, op een zeker moment, Gijs, wij nemen deze podcast altijd op om 6:30. Hè? Dat is zo'n beetje klaar. Dus ik sta al bijna een jaar zo vroeg op. De situatie is wel zo dat ik het zelf helemaal niet meer trek. Zo gezellig vind ik die telefoontjes niet. Ik speel dat voor een deel, dat enthousiasme. Ik barricadeer de deur voor kinderen, voor mijn vriendin. Niemand komt er meer aan te pas. Ik zit grappen te maken of grappig te doen, stemmetjes na te doen. Terwijl het spitsuur is in die keuken. En dan kom ik vaak, en dat geloof jij niet, want jij bagatelliseert dat. En dan kom ik vaak uit die...
Ik denk, je stelt je een klein beetje aan.
Nee, maar ik kom gewoon in een oorlogssituatie, Gijs. Ze staan me naar het leven. Iedereen zit door elkaar heen te gillen. En niemand weet ik dat. Ik zeg, ik heb net geleverd. Laat me even. Ik moet die podcast opnemen. Het is een verdienmodel. Ik doe dat. Alsjeblieft, laat me. Maar ik heb die strijd, ben ik langzaam aan het verliezen. En ik wilde jou tevoren gaan stellen, Gijs. Het kan me eigenlijk geen bal schelen. Dan verliezen we een paar luisteraars. Maar om het 2 uurtjes op te schuiven, de publicatietijd, dan ga ik
dus jij wil eigenlijk pas op het moment... Je zegt nu eigenlijk, ik ben op zo'n moment gekomen in mijn leven... dat ik pas ga werken als mijn kinderen naar school zijn.
Ja.
Ja. Dus je brengt ze naar school. Dus om 8:30 begint de school. Dan slenter je terug. Je laat het nieuws nog een beetje op je inwerken. 9:15 wil jij gaan opnemen.
Ja.
Ja, ik vind dat best wel een grote aanslag op het geduld van de luisteraars. Die zullen dan tot 10:00 moeten wachten eer de podcast online staat. Maar je bent onverbiddelijk, hè?
Nou, ik denk dan van zit ik er wat scherper in. Het is nu toch ook vaak naar die brievenbus rennen. Soms is de krant er nog niet. Dat is ook een heel raar fenomeen. Ik moet het internet aanslingeren. Het is steen en steen koud in dat oude huis van ons. Ik zit vaak, vanaf 4:30 zet ik de wekker. Iedereen wordt wakker. We hebben een baby van 1. Die begint er ook doorheen te schreeuwen. Je weet helemaal niet of taferelen zich afspreken.
Nou ja, dus er spelen zich bij mij ook taferelen af. En ik kan hier de hardliner gaan uithangen. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind het idee om niet meer om 5:00 de wekker te zetten.
En ik ben jou niet zat. Weer... Absoluut niet.
Nee.
Het is wel zo dat ik ben jou ook niet wakker hoef te worden.
Nee, precies. Even eerst wat andere mensen spreken zou ook wel eens prettig zijn. En wil je maar zeggen.
En ik heb het idee dat mensen daar wel overheen stappen. Ik heb het idee, je wilt toch gewoon, als jij dit graag luistert... Nou, het is er nog gewoon, hoor.
Ja.
En dan zet je het een 1/2 uurtje later aan. Nou, dan kan het jou schelen.
Of dan luister je het als je teruggaat van je werk naar huis... in plaats van huis naar je werk.
We zitten wel bovenop nieuws als 2 plakvliegen.
Ja.
En dat is voor ons een opdracht om het iedere dag te doen. En
ja, dat is ook van... duiding die we geven. Hè? Dus het is ook het nieuws een beetje op je in laten werken. En dan komen wij met de duiding ervan.
En ik vind dat die duiding, juist door die afstand te nemen, het even te laten bezinken, kan dat wel eens nog scherper worden dan het al is. En bovendien vind ik het heel sterk als een generaal. Want zo zie ik mezelf toch. En ik zie jou ook als een generaal. Als je met z'n tweeën een keer zegt, hey, wij gaan de koers verleggen, wij gaan een andere strategie toepassen, wij gaan het nou eens zo doen. En dan ga ik mijn oren niet meteen laten hangen naar meneer of mevrouw de luisteraar van, wij rekenen om 6:30. Nou, zo hoeft het niet van mij.
Nee. Nou, ik vind het ook een verfrissend idee. Ik vind, moet zeggen, dat beeld van die generaal, dat spreekt mij heel erg aan.
Nou,
je ziet ons als twee generaals op het slagveld eigenlijk.
Ik heb het vandaag getest, hè? Lia van Beckhoven, heb ik tegen gezegd. En de zus, Erna van Beckhoven. Ik zeg, jullie luisteren alle twee naar Werendag. Ja, dat doen wij. Jawel, we kakelen er helemaal af en we lachen. Ik zeg, Erna, en nou kijk ik jou in de ogen aan als ondeugende Brabantse uit Dongen. Mag ik jou nou eens wat vragen?
Zeg jij nou dat ze niet uit Dongen kwamen?
Wat zeg je?
Nou, ze kwamen geloof ik niet uit Dongen.
Raamsdonk-Veer dan.
Ja, nou, iets anders.
Iets van die Bekendonk, ja. Weet ik waar die vrouwen vandaan komen.
Ja.
Ik zeg, Erna, Brabantse dat je er bent. Zou jij nog naar Werendag luisteren als het een uurtje later was, als het om 10:00? Ik wel, en dan luister ik toen een uur later, pas ik mijn routine aan. Wel, ben de gek, maakt het nu druk? Ben jij zo winnen? Ben jij zo'n zeveraar? Of is die groenteman zo'n zeveraar dat hij daar niet aan kan? Goed, trekt zich toch niks van ander aan? Als jullie dat nou om 10:00 op online zetten, het om 10:00 online. Ik blijf luisteren, en Lia ook. Wat denkt u? Dat wij overdag de hele dag aan het werk zijn. Dan kunt u tussendoor luisteren of tijdens joggen. Ik zeg, jog jij nog? Ja, ik jog nog. Door de bossen. En of ik jog, alsof er een hond achter me aan zit. En dan belt Lia me op en zegt, wat ben ik aan het doen? En dan loopt de heigen. Dan ben ik aan het joggen en dan luister ik naar jullie. En dat kan ook, dat maakt mij niet uit wanneer jullie het opnemen. En wat dacht je, Maarten van Rossum, dat die iedere dag om 8:30... Nee, die staat ook om 10:00 online.
Precies, op allerlei willekeurige tijdstippen. Oké, dus vanaf morgen, Marcel, vanaf dinsdag, dan zijn we bijna bij de 250ste aflevering.
Een feest, hè?
We zitten ook nu bij de 241 of zo. Dat gaat zo hard. Dus zitten we bijna bij de 250ste. En dat vieren wij vanaf morgen om 10:00 ochtends.
Ja.
Rond 10:00 staat de podcast online.
Veel gezonder.
Veel gezonder voor iedereen. En voor de luisteraars misschien ook wel prettig om niet zo vroeg met ons geconfronteerd te worden.
Oeh.
Toch?
Ja.
Ook wel een verrassende, verfrissende gedachte. Oké, nou, dat hebben we gezegd, Marcel.
Ja.
Dan ga ik nu de kookwekker zetten.
Ja.
En hij loopt. Ja, het nieuws, het is ongelooflijk. Prins Harry heb ik gehoord. En dat ik ben natuurlijk ook in Britse sferen dankzij Lier van Beckhoven. Lier van Beckhoven die in Engeland hater is ook. Hè?
Ja. Ja, dat vind ik echt fascinerend.
Ja.
Ze zegt, ja, ik haat het. Ze zegt, ik haat het met een vieze snoep en een vieze ontbijt. Breakfast in Engeland, wat hebben we nou, zegt ze. Witte boontjes en een rauw klutzij. En bacon ertussendoor gemieterd. Ik hou er niet van, echt niet. Ba, 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 het avondeten. Wat hebben we nou in Engeland op een bord liggen? Groente hebben ze niet. Groot stuk pork. Ik zeg, pork? Ja, een groot stuk pork redden. En je krijgt wat sledders erbij, een aardappeltje. Het is nooit niks, geen luxe. En dan hebben ze een toetje altijd als plumpudding. Ik zeg, kan dat niet anders? En als ze s'avonds na 8:00, is iedere Brit dronken. Dan zuipen ze zich een heel stuk in de kraag. En dan is het kotsen en plassen geblazen. Ik hou er niet van. Ik vind die Brabantse gezelligheid, daar weten maat te houden. En dan eet een worstenbroodje en je neemt een biertje. Maar het is niet zo in Engeland. Hup, doe mij een paar liter en huppakee. Je kotsen en boeren de hele dag. Voetbal op alle kanalen. Iedereen is voor een andere club. Dat is ook zo verwarrend. Premier League. Het is toch van gekkigheid gewit. Je kunt die namen van de spelers hebben. Dus dit heeft niks met Groot-Brittannië te maken, niet. En al die verschillende landen. Het is helemaal geen leuk land om te zitten. Koud, zegt ze. Koud. Het waait. Erna, die was hier op bezoek. Ze zegt, ik moet 3 jassen aan. Gadverdrie, zeg. Lia, waar woonde jij? Is dit centrum van Londen? Het lijkt wel of je in Zandvoort staat. Wat een koude wind. Wat een koude, gure wind. Alsjeblieft. En onze broer, die is overal geweest, die zegt, treedt het minst liever op in Engeland. De mensen zijn wel enthousiast, maar ze zijn stom bronken. Ze staan vaak met de rug naar het podium, staan ze te drinken en te hijsen. En om 10:00 gaat die kroeg dicht en dan staan ze letterlijk en figuurlijk in de kou. En wat denkt u van de pegels? Duur! Oh, neem maar eens een cap. Nee, maar als ik heb in Londen, ben ik alles kwijt. En dan zeggen ze, Uber dit, Uber dat, nou in Londen niet. Verschrikkelijk. En dan neem je een haffel snoep nodig, gaat weer voor een paar pond. En je tanden vallen eruit. Tandzorg slecht. Slecht in Engeland. Ongezellig, rotland. Mijn kinderen voelen zich Brits, maar oh, het is een slecht land.
En ja, vier... zo loopt Lia leeg als je het over Engeland
ongelooflijk.
Hebt. Ja, echt verrassend. Ik denk, ze gaat een liefdesverklaring aan Engeland geven. Als
ze
je
vindt de normale Britten nog erger dan de royals.
Ja. Ja, en de royals heeft ze ook al weinig mee. Om die royals, dan gaat het nu over Prins Harry. Ja. Ligt er natuurlijk uit bij zijn familie.
Tuurlijk.
Mag nu toch, Prins Charles, koning Charles wordt binnenkort gekroond. Prins Harry mag daar toch bij aanwezig zijn, bij de koning. Ik vind dat dus hartverwarmend nieuws. Ja, ik leef mee hè, met die royals.
Ik weet het, en ik heb daar ook wel een zeker gevoel bij. Het is toch een grote vader, denk ik dan, Charles. Het is toch een hele gewoon... Je ziet het er niet aan af, maar hij heeft toch een vaderhart. Wie zal het meemaken? Hè? Beschimpt door de eigen zoon en die aangetrouwde. Die hebben hele boeken over hem geschreven. En, nou, ook over zijn privéleven eigenlijk. En Charles die spreidt eigenlijk zijn vleugels uit. En die zegt, Harry, ik heb jouw huis aan mijn broer gegeven.
Prins Andrew.
Prins Andrew, ja. Maar jij mag gewoon op de kroning zijn. En natuurlijk voor Harry een uitje. Want waar zit die nou? Wat maakt die nou nog mee in Amerika?
Zit in Amerika.
De hele wereld kijkt mee. Het is prima promotie voor de Harry. En ik denk dat hij...
Misschien nog een mooie nieuwe druk van zijn boek op de pers gelegd kunnen worden.
Dan trekt hij zijn uniform aan en zijn sabel. En die Meghan mee. En dan staan ze weer helemaal in de schijnwerpers.
Ja.
Het is dapper hoor.
Ja, je vindt het ook hartverwarmend samen met mij. Hoe dat in die familie opgelost wordt. Over vaderfiguur gesproken, Marcel. Ik heb genoten, of ik heb met afgrijzen gelezen. Het stuk in het Parool over de angstcultuur bij Pakhuis de Zwijger. Ja. Pakhuis de Zwijger zijn er allebei wel eens geweest. Een ontzettend inclusieve organisatie. Vol vredelievende mensen. Ja. Ook daar blijkt weer een tiran aan het hoofd te hebben gestaan.
Het gekke is, Gijs, dat ik het aan mijn water al voelde. Ik ben wel eens geweest bij Pakhuis de Zwijger. Diverse lezingen, ook voor NRC. Maar ik ben bijvoorbeeld ook ooit uitgenodigd. Dat is een hele vreemde uitnodiging. Voor de tafel van 50. Ik dacht mezelf, was de tafel van 50? Nou, een jaar of 10 geleden was dan voor talenten. Dan ging dat echtpaar... Die Hester Tichelhoven en die man van haar, ik ben de naam kwijt.
Ik probeerde te kijken of ik zijn naam kon vinden, maar ik zag hem niet staan.
Oké, maakt niet uit. Nou, en die man, die organiseerde dan... En dan zat je aan tafels met andere talentmakers.
Ja.
En, of talenten eigenlijk. Ja. En dan was de bedoeling dat je samen met elkaar het brood brak en dan contacten legde. Ik heb op die avond nul contacten gelegd. Ik vond er een hele dreigende sfeer hangen. Kwam ook omdat ze vroegen, wat wil je eten? Ik zei, nou, ik had zin in een gehaktballetje. Is dat er? Nou... Niet een Pakhuis te Zwijgen. Het hangt van linzen, bieten en een vies eten aan elkaar. Nou, als je zo op zo'n moment...
Dat is vaak, hè? Plekken waar ze linzen en bieten serveren... blijkt dan achteraf juist een enorme angstcultuur geheersen. Ja. Maar je wil daardoor was er ook een dan linzen en bieten... wat je kreeg als je daar te gast was.
In feite is het Matthijs-model op al die linkse organisaties te plakken. Maar bij Pakhuis te Zwijgen schijnt het wel echt verschrikkelijk. Ja. Is een zogenaamde platte werkvloer. Daar zat de tiran, moet je even voorstellen, die zat dus... tussen de rest. En die zat uit te stralen van... ik ben onaantastbaar. Ik betaal, ik bepaal en ik betaal. En ik maak hier ethische programma's. En wie tegen mij is... die kan zich bij mijn vrouw melden. Hester Tichelhoven, want die doet personeelszaken. En ik ben heel open.
Het meldpunt. Was
dat is het meldpunt. Ja. Dat is een verschrikkelijk echtpaar geweest. Wat ik ook zo mooi vind van die linkse mensen. Ze gaan... altijd nog een jaar of 12 door, hè, voor ze zich uiten. Zo zijn ze bezeten van de zaak. Oh, we willen graag mooie programma's maken en inclusief en divers enzovoort. En pas na 12 jaar durven ze dan te zeggen... het was niet zo'n feestje bij Pakhuis de Zwijger. Oh, joh, daar had je een mooi programma in elkaar getimmerd. En dan zat je een paar keer te stotteren en dan kreeg je er lelijk van langs. Oeh, dan werd er naar je geblazen en dan stond je soms buiten te snikken. En dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè. Dan ben je, moet je nagaan, je bent bevlogen.
Ja,
ik ben bevlogen
programmamaker.
En je wilt, het gaat je niet om het geld, maar het gaat je om de maatschappij.
Ja.
Ik kijk voor het
klimaat.
Ja, duurzaamheid.
Ja, duurzaamheid, heel belangrijk.
Inclusiviteit.
Inclusiviteit.
Iedereen gelijk.
Iedereen gelijk.
Niet
daar programma's voor organiseren. Ja,
en allemaal die verbroedering propaganderen. En dat dus maken, een heel mooi gelijkmatig programma op de mat leggen. Met hele diverse mensen. En hele leuke sprekers. En leuke muzieken. Van andere culturen, alles door elkaar, heel die hele meltingpot. En dan met elkaar zeggen, na afloop van het programma... Oh, dat was een lekker programma, zeg. Ha, was dat een mooi programma. Was iedereen aan bod gekomen? Was iedereen gelijkwaardig, hè? Mooi, hè? Dat we allemaal gelijk... En dan kwam hij binnen, de grote baas. Wat gebeurde er? Na 12 minuten met het geluid? Wie was daar verantwoordelijk? Simba? Of Egbert Jan? Wie was er verantwoordelijk? En dan werd dat hele, dan werd zo iemand helemaal vernederd.
Kapot gemaakt.
Kapot gemaakt.
Ja.
En dan kon je daarna, ja, brullen geblazen natuurlijk, buikpijn, diarree veel.
Veel diarree, veel burn-outs, veel huilbuien in de auto op weg ernaartoe, ja. Of juist terug ervan rijdend. Daar heeft het Parool heeft daar een uitputtend artikel over geschreven. Ja. Ja, helemaal één op één zoals het artikel over de wereld daardoor ook was geschreven. Zo goed gedaan. En de directeur herkent zich nergens in.
Ja.
Dat of juist weer wel een dag later. Nou, herkende hij zich er nou wel in of niet in?
Nou, heeft hij in eerste instantie, zegt hij, hij heeft het natuurlijk toegestuurd gekregen. En dan is hij meteen wel... Hester! Hester! En dan is hij gaan puzzelen met die Hester. En dan klopt hij. En daarna zijn ze gaan focussen. En zei, maar dat komt niet goed over. Als we nou... En daarna, de dag daarna herkende hij zich nog steeds niet. Maar hij zei wel van, als mensen het zo ervaren hebben, die angstcultuur, dan heb ik mededogen.
Oh ja, dat vind ik altijd een goed nep-excuus.
Ja.
Als het zo ervaren is, dan...
Ja. En daarna treden ze dan met z'n tweetjes terug en wachten ze op, ja, op het onderzoek, het onafhankelijke onderzoek.
Ja, en een soort wachtgeld neem ik aan.
Tuurlijk.
Ja, ze moeten, moeten ook gewoon eten natuurlijk.
Ja.
Ja, ja, Marcel, het is, ik denk dat Pakhuizenzwijger nu opgedoekt zal worden of gecanceld.
Nou, laten we maar afbreken. Maak er woningen van. Dat is mijn idee. Dat is ook een paar hele leuke woningen.
Volgens
van
mij zijn er genoeg debatcentra in Nederland en te weinig woningen.
Ja.
Ja.
Maar goed, bij de balie zal binnenkort ook wel iemand met de vuist op tafel slaan. Want
zeker, ja. Dan kunnen ze ook dat debatcentrum tot woningen, tot een paar mooie woningen ombouwen.
En dan weer gewoon weer
ik
een
vind
onderzoek.
Als je alle debatcentra in Nederland nou tot woningen ombouwt, nou, dan kunnen er heel wat mensen wonen.
Nou, dit is een oplossing, Gijs.
Een ongelooflijk goed idee. Marcel, wat heel positief nieuws is, Max Verstappen is weer ongenaakbaar.
Ja.
We gaan weer een jaar vol ongenaakbare Max Verstappen tegemoet. Ja, ik heb er jaren naar zitten hunkeren, naar een held in de Formule 1. Hè. Wat leek me dat leuk.
Ja.
Ja, ik begin het nu toch ook alweer een beetje saai te vinden.
Ik eerlijk gezegd ook. Het is een tweewekelijkse hulde.
Ja.
Met allemaal idioten die er achteraan reizen en in het oranje op een of andere circuit gaan zitten. En natuurlijk wint Max Verstappen, want hij heeft de snelste wagen en kan het beste sturen. Leuk is wel dat er nou een tweede Nederlander meedoet, Nick de Vries. Dus dan zou je eventueel, net zoals bij het schaatsen, naar een soort idiote hegemonie kunnen, dat je 1 en 2 hebt. Hè? Dat is dan, dat zou het leukste zijn.
Ja.
Twee Nederlanders die alle races winnen. Max natuurlijk als snelste. Ongelooflijk sympathiek figuur rond Max Verstappen. Ik draag zijn wereldbeeld op handen. Dat is een keer een ander geluid. Max,
hoe zou hij zijn wereldbeeld omschrijven?
Nou, het draait heel erg om Max Verstappen. Dat is, Max
en om stelt... Jos Verstappen.
En om Jos Verstappen. Ja. Dat is natuurlijk. Het is jammer dat we eigenlijk bij de volgende verkiezing nog niet op Max Verstappen kunnen stemmen. Want ik denk eerlijk gezegd dat hij minister-president zou kunnen worden. En dan zou Nederland er heel anders uitzien. Dan kunnen we wel snel van A naar B. En dan heb je geen rijbewijs nodig.
Ik denk niet dat Max Verstappen het stikstofprobleem tot prioriteit maakt.
Nee, nee. Max Verstappen die gaat dat even helemaal bagatelliseren. En ik denk dat hij dat op een hele goede manier kan. Maar ik heb hetzelfde gevoel als jij. Het mag wat mij betreft een tandje minder. De spanning is er helemaal af.
Ja, ik ben wel blij dat Olaf Mol een beetje is geëxcommuniceerd.
Idioot.
Heeft, op een manier heeft het bedrijf Viaplay heeft alle rechten zo gekocht en zo gedaan dat Olaf Mol nu geloof ik een internetstation in België mag, een internetradiostation in België mag runnen om daar Max Verstappen te verslaan. Dat vind ik wel rustig dat die nu in ieder geval uit ons beeld is gewerkt.
Ja, ik zou hem wel graag in Media Insight hebben op de een of andere manier, Olaf Mol. Ik zou wel
neem ik nu alles terug wat ik net gezegd heb.
Nee, hij blijft een idioot. Dat kun je ook gewoon ruggen.
Oh, dat kan je gewoon zeggen, dan komt hij alsnog...
Dat heeft hij wel vaker gehoord, neem ik aan.
Ja, dat is waar. Dat zal niet de eerste zijn die dat
heeft. Wat ik bijzonder vind aan iemand als Olaf Mol, niemand wil je meer. En je blijft maar doorgaan. Je blijft maar hameren op oude successen die er nooit geweest zijn. Hij verwart heel erg het Olaf Mol zijn met het Max Verstappen zijn. Hij denkt dat Max Verstappen ook wat aan Olaf Mol heeft gehad. Maar ik heb nog nooit zo'n grote onbenul in het gezicht gekeken als Olaf Mol.
Heb je hem wel eens in het gezicht gekeken?
Ja, ik heb wel eens in het gezicht gekeken.
En wat zag je?
Ik zag heel veel onbenul. Ik dacht iemand die zichzelf voorbij praat. Iemand die iets van zichzelf ziet in de spiegel wat de rest van Nederland helemaal niet ziet. De rest van de wereld ook niet. Ik vind kennis van Formule 1 hebben ook heel beperkt. Eerlijk gezegd, ik vind het commentaar... Wat kun je er eigenlijk over zeggen?
Ja, dat de een harder gaat dan de ander.
Precies.
En dat hij van, oeh, hij is er voorbij. En, ach, toch net niet.
Nou, ja. Slechte banden.
Slechte bandenwissel. Ja, en ze hebben gewoon een soort ding wat ze aan kunnen zetten, waardoor ze weer eventjes heel een klein beetje harder weer kunnen.
Ja.
Ja. En tanken natuurlijk moet er ook steeds gebeuren. Wat er wel aan de hand is, maar is dat steeds meer 70-plussers gaan werken. Dus dat is wel goed nieuws voor Olaf Mol. Hij kan aan de gang blijven her en der.
Ja, ik vind het heel positief dat 70-plussers eindelijk gaan ze eens aan het werk. Ik vind het mooi om te zien als 70-plussers zichzelf helemaal afbeulen. Ik heb ze graag voor de klas. 70-plussers nemen toch echt iets extra's mee vergeleken met ja, die jongere generatie die amper kan spellen. Dat leren ze eigenlijk niet meer. Dat is ook helemaal niet meer nodig in het basisonderwijs. Maar zo'n 70-plusser die nog met zo'n leesplank komt, ik vind dat verfrissend. Die ook gewend is om de boel wat korter te houden. Dus niet deze generatie van, ach, laat ze maar dit, laat ze maar. Nee, we sluiten die kinderen gewoon op. En we gaan tafels doen en we gaan spellen. En we gaan lekker ouderwetse rapporten uitschrijven. We doen niks met apps, want dat kunnen ze niet.
Nee,
dus dat is ook heel positief groot voordeel zijn. Ja. Van de 70-plus.
Ja, meer leesplank, minder apps. Kort houden, in rijtjes op school. Misschien met een lei ervoor ook nog, opgeschreven wordt.
Nou, stel je voor dat we nou eens dienstplicht gaan invoeren voor 70-plussers.
Nou, dat is een goed idee. Waarom moet altijd die 18-jarige in dienstplicht?
Ja, draai het eens op.
Ja, doe maar eens wat voor die oude.
De straten maar eens vegen.
Ja.
Jullie zijn toch zo precies, jullie weten alles toch zo beter. Nou, ga het maar runnen. Ga maar in die boekhandel staan. Ga de krantenwijk maar lopen. He? Ga het land maar verdedigen, wat mij betreft.
Je krijgt er een mooie maandelijkse uitkering
voor. Ga de dijken maar ophogen. Ja. Met Riek of hoe jullie dan ook werken. Je weet het toch allemaal zo goed.
Nou, ga het land maar eens redden.
Ga maar even de pleeg verhuizen. Ga je broers en zussen maar verplegen. Ga maar eens aan de slag. Jullie weten hoe het zit. Jullie weten van de hoed en de rand. Ja hoor, ga maar herinneringen ophalen daar. Ga maar boeken voorlezen. Ga maar oude liedjes zingen. Huppakee in de kring. En hup, ga maar rijden met die steekwagen vol kolen. Ga de boel maar draaiend houden. Huppakee, ga maar taxi rijden. Nou, dan rijden we toch langzamer. Maakt me niet uit, ga de brug maar omhoog halen. Er is zo ontzettend veel werk te doen. Want ik denk, ja, dan kun je ook zeggen. Wij hebben gisteravond in Studio De Smet.
Ja.
Moest de hele decor worden afgebroken.
Allemaal jonge mensen, zonde.
Zonde. Ja. Zonde. Ja, laat er een roedel 70-plussers en neem er gewoon te veel aan. Hup, zo'n vrachtwagen 70-plussers uitladen. En afbreken met die handel en netjes stapelen.
Ja.
En ze zijn ook gewend om te luisteren nog, die generatie. En dat is nog niet met de knoet. Het is net zoals vroeger. Huppakee, doorwerken, dan krijg je een dubbeltje.
Ja, precies. Als het vroeger allemaal zoveel beter was, laat ze het dan weer zijn zoals vroeger. En doe het dan gewoon. Kom eens uit je luie stoel en ga gewoon eens aan het werk.
Lia en Erna zei je ook, we hebben onze ouders laten werken als die maar konden. Tuurlijk, gaat een boerderij, gaat vee. Huppakee, aan de slag, toch je niet meer kunt. Kom nou, niet die verwennerij, niet die verpleeghuis. Nee, hup. Huppakee, ga het gras maar maaien. Nou, zo kan het er
ook. Wat dat betreft zijn het ook echt voorbeelden, die twee.
Ja,
Lia en
Erna. Een heerlijke generatie, het zijn twee. Ja.
Tot hoe laat zouden ze nog zijn doorgegaan gisteren?
Ik weet het niet, ze zegt.
Misschien staan ze er nog.
Ze staan er nog. Ze zijn ook wezen carnaval. Weet het allemaal niet. Feestneus op en dit en dat. En drankje erin en kraai. Ja.
Ja, het was hartverwarmend. Het was een fantastische avond.
Ja.
Nou Marcel, het was fijn om je aan de telefoon gehad te hebben. Zo lekker vroeg. Morgen zal het anders zijn.
Ja,
als jij de kinderen naar school hebt gebracht, dan hang ik aan de lijn.
Lekker bakje koffie erbij.
En 10 uur staat de hele boel online. En ik kijk er naar uit.
Ik kijk wel.
Tot morgen, Marcel. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ik wil er niet over klagen, maar er is dus nu wel de situatie dat ik vrijwel alleen nog maar met u word aangesproken. En nou merk ik dat ik het toch erg vind.
Echt?
Ja, raar hè? Maar word jij nou ook gevoelvarieerd?
Nee, ik denk dat jonge mensen mij toch echt als een van hen zien.
Nou, lekker dan.
Teun en Gijs vertellen alles. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.